Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. De te zingen psalmen, psalm 34 vers 6 en 7. Psalm 66 vers 8 en 10. Psalm 26 vers 2. Psalm 123 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte 1 Johannes 5. De te zingen psalmen, psalm 34 vers 6 en 7, psalm 66 vers 8 en 10, psalm 26 vers 2, psalm 123 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner hand. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 34 en daarvan het zesde en zevende vers. Kom kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer wat uw plicht betracht, wat zeer en vrezen zij. Heb gij in het leven lust, in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, daar niets ons heil ontrust? Zeven, houd dan uw tong in toom, dat zijn nooit schandelijk spreek of smaal, dat door bedrog of logentaal op uw lippen komt. Betreed het rechte spoor, veracht het kwaad, jaagt naar de vrede, God ziet de vrome en hun wee, geeft hij altoos gehoor. Dat is Psalm 34, 6 en 7. Schriftlezing in dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Johannes, het vijfde hoofdstuk. Johannes 5, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende der rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Uniegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, en uniegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit Hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die geloof dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één, indien wij de getuigenis der mensen aannemen. De getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods, welke Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl Hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en omdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de gebeden verkregen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot een dood, die zal God bidden. En hij zal hem het leven geven. Diegenen, zeg ik, die zondigen niet tot een dood. Er is een zonde tot een dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot een dood. Wij weten dat een ongeluk die uit God geboren is, niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen, en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart u zelven van de afgoden. Amen.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht is hier in een gemeenschappelijk gebed. Zo mochten we uw heilige naam nog erkennen. Zo we hier nog samen zijn gebracht aan de middag van deze dag, u gewijd en geheiligd. Erkennen of die God die leven geeft, leven spart, maar ook leven neemt. En Heer, het zijn drie ontzaglijke zaken. Die moeten we nu allen ook leren. Dat u leven geeft. En wat het is om het leven te ontvangen in de natuurlijke geboorte. Maar ook leren wat het is in het geestelijk. Want we zullen wederom geboren moeten worden. Eén geboorte is te kort voor de eeuwigheid. Tweemaal geboren. En wat het ook is dat u nou een mens bewaart van stap tot stap en van zucht tot zucht. Omdat ook dat een mens gaat leren dat hij ieder ogenblik afgesneden kan worden van dit leven. Maar u bewaart nog hiertoe. Dat moeten we ook leren. Waartoe? Dat we ook eenmaal ons leven weer zal nemen. Van deze wereld wegnemen. En ons ieder persoonlijk voor u zal dagen. Om verantwoording af te leggen. Hetgeen wij gedaan hebben in dit lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. Heren, daar ligt toch een levenslange onderwijzing in voor ieder die het verstaan mag, om nou te weten wat het is dat uw leven geeft, bewaart en neemt. En Heer, mocht ons dat met de diepe en hoge en heilige indrukken vervullen, als wij gezet worden om deze zaken te overdenken. Ja, dat alles in het licht van de eeuwigheid gesteld mag worden, want daarheen reizen wij onverbiddelijk af. Heren, dat is de zekerheid. Want het leven van een ieder van ons, we weten heel veel niet. Maar één ding weten we wel. Het wordt sterven. Dan eeuwigheid. En nu is het niet uit te drukken wat dat is. We kunnen onze voorstelling maken van iets wat 1000 jaar duurt. Ten nauwe nood. 10.000 jaar, we weten niet meer waar we over spreken. Maar een eeuwigheid. Dat daar geen verandering meer mogelijk is. Het onherroepelijke ook daarvan. Heer, dat zal toch betracht moeten worden, beleefd moeten worden, gekend moeten zijn. En dat stempelt ook een mens tot in zijn diepste wezen. Want dan valt alles van de tijd wat betreft belangrijkheid weg. En dan blijft de tijd alleen nog maar over als voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. En heren, dat zullen we toch allemaal ter harte moeten nemen. Ontzettende boodschap. Dat we voor een tijd hier zijn, maar heren, wat is het dan een wonder? Dat hebben we ook gehoord vanmiddag. Dat er een volk mag zijn op aarde dat meer is gaan weten. Dat is maar één ding dat wij weten. Dat we moeten sterven. En dat is God ontmoeten. Maar dat er nou ook een volk is, we hebben het gehoord tot een en andermaal toe, dat mag zeggen wij weten. Die weten meer. Die weten zaligmakend. Uit God geboren. Die dat mag weten. Zeker weten. Van u verzekerd. Ja, die heeft wel wat meegemaakt. En zo'n mens is wel wat gebeurd. En heren, daar staan we dan ook voor allemaal. Want er moet ook wat gebeuren. Dat de kinderen, ook de ouderen in de kerken, maar ook thuis dat mogen beseffen. Het is maar niet wat aanhoren. En ermee eens zijn. Goedkeuren of misschien afkeuren. Het is maar niet dat ons godsdienstige gevoel nog weer eens wat gevleid wordt. Niet dat we in die aloude overgeleverde waarheid nog eens bevestigd worden. Dat het wat gebeurt ook vanmiddag. En dat we samen beleven dat er een ontzaglijke worsteling is. Om de ziel van de kinderen vooraan tot de grijsheid achteraan. Hier en thuis een worsteling om zielen. Een duivel die niet anders doet dan willen meesleuren naar de eeuwige rampzaligheid. En daar tegenover uw liefdesbemoeienis. Wat een werk heeft u toch. Onophoudelijk al vanaf de stilte de nooit begonnen eeuwigheid. Werk met uw kerk. En in de tijd werk. Werk verkiezend. Welbehagen. Heeft u zoveel werk bezorgd. Toch wel heel bijzonder. De middelaarse werkzaamheden. De borgarbeid van Christus. Wat een arbeid, wat een werkzaamheid. Om daar als een worm te kruipen. Over de bodem van de hel. Om daar een volk te verlossen. Van de eeuwige dood. Wat een werk om in die weg de deugden des vaders te verheerlijken. Ontzaglijke strijd. Waar alles tegen inkomt en tegen opkomt en tegen ingaat. Hier en nog een worsteling. Van de geest om. Om zwaar versterkte vestingen in te nemen. De muren te slechten. Poorten te openen. Om mensen te bekeren in ontzaglijke goddelijk werk. Daartegenover bij mensenkinderen. Die oparbeiden voor de dingen hier en nu. Die er wezenlijk niet toe doen. Maar die niets, maar dan ook niets, niets doen. Niet willen, niet kunnen ook. Als het gaat om de eeuwigheid. Dan zijn we volstrekt ledig, ijdele mensenkinderen. Geen vinger verroeren voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Dat tekent onze mateloze armen, onze diepe ellende, onze ontzaglijke verlorenheid. Geen belang bij u, geen belang bij de eeuwigheid, geen belang bij onze armen voor een eeuwigheid geschapen ziel. Wat een arm. Moet ooit goed komen. Heren, hoe moet het ooit goed komen? En dan zegt u vanmiddag, maar het komt goed. Met mijn duur gekochte kerk. Heer, en daar ligt het aan die kant, aan uw zijde, daar ligt het volkomen. En nochtans, dat is ook waar, dat leren we ook. Als u gaat werken, dan neemt u ook werk mee. De meest verstokte zondaar gaat dan zuchten. En het meest onverschillige kind gaat dan bidden en smeken, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Als u komt, neemt u werk mee. En u zet ze aan het werk en u zet ze uit het werk. En u brengt ze straks in het allergrootste werk. De liefdesarbeid om eeuwig in de liefde te arbeiden. De grootmaking van uw naam. Heren, daar ligt het. Daar ligt het. En als dat er niet was, dan was er niks dan alleen de hel. Maar u bent er. In uw verkiezend welbehagen. In de gangen die gehouden in uw volk. En wil ook vanmiddag nog weinig onderwijs geven, heren. Ook aan deze gemeente. Een weinig onderwijs. Ach, weinig. Is dat te weinig gevraagd? Nee. Want het weinige van u, dat is al zo ontzaglijk veel. En als u iets zaligmakend gaat geven, ligt er alles in. Heren, bedien ons nog eens. Voor het eerst, dan wel bij vernieuwing. U weet hoe we gesteld zijn. Hoe we hier samen zijn. U weet alle dingen. Heren, de kerk weet er ook ietsje van. Want dat hebben ze ook geleerd. Ze weten er iets van. Het is maar heel weinig. Maar toch wel zoveel. Om de eeuwigheid ermee aan te kunnen. Wij weten dat we uit God geboren zijn. Heren, gij weet alle dingen. Dat heeft uw knecht gezegd. Geheiligde wetenschap. En waar u ontbreekt, wil u nog schenken. Waar daar verachting is, wil u nog versterken. En in dit alles zo nog uw lieve naam verheerlijken. Onze samengedenken in deze kerk. En we mogen luisteren, ook al zijn er zorgen. En die zijn er altijd. Ook bijzonder als we denken aan een onze die komende week door in het ziekenhuis opgenomen moet worden. Heren, kunnen wij wel onze maatstaf aanleggen, grote of kleine ingrepen. Maar ons leven is ieder ogenblik in gevaar. Wilt u hem nog gedenken? Want ze samen de slommeringen van dit bestaan, maar laat de grootste zorg toch wezen. Hoe word ik ooit met een drieëne God verzoend? Gebied dan nog uw zegen. Wil zelf erover en inkomen. En neem ons nog voor uw rekening. Want anders liggen we er even buiten. En vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Geliefden, we zouden met Gods hulp willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 5. Nu de versen 14 tot en met 16. We hebben over dit hoofdstuk wel eerder mogen spreken over het geloof dat de wereld overwint. En laatstelijk ook bij de voorbereiding over vers 19. Wij weten dat we uit God zijn. En we hadden ons ook voorgesteld destijds om de nabetrachting, de tekstverzen van dit middaguur met u te behandelen. Maar daar was toen geen mogelijkheid toe en ook vorige week niet. We hopen dat er nu enige ruimte is gekomen om het wel te doen. Vers 14 tot en met 16. Maar wij lezen het woord des Heren, onze tekst in dit middaguur. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden. En hij zal hem het leven geven. Dengene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Tot zover. Geliefden, we zouden boven de prediking en deze tekstverzen willen schrijven. Het gebed in de gemeente. Het gebed in de gemeente. En er zijn dan twee gedachten. Allereerst de kracht van het gebed. En ten tweede de beperking van het gebed. De kracht van het gebed. Wat wij ook bidden, we zullen het ook verkrijgen. Is gebed een machtig wapen, of niet? Machtig wapen. Mary Stuart, koningin van Schotland, was meer bevreesd voor het gebed van John Knox, de Schotse reformator, dan voor een heel leger. Hoort u? Meer bevreesd voor het gebed van Knox dan voor een heel leger. En dit had die vrouw dan wel begrepen. De kracht, daar gaat het over, van het gebed. De kracht van het gebed als het eerste. Maar er is ook een tweede, de beperking van het gebed. Zijn het gebed beperkingen opgelegd? Is het dan toch minder krachtig als ze dachten? Of nee, het gaat over voor wie gebeden mag, moet worden. En daar ligt een beperking. Niet voor degene die de zonde tot de dood hebben begaan. We hopen daar straks bij stil te staan. Dus spreken we in aanleiding van 1 Johannes 5 vers 14 tot en met 16 van het gebed in de gemeente. De gemeente, daar hebben we het over. Ten eerste de kracht van het gebed. Ten tweede de beperking van het gebed. Psalm 66. En 10. Komt, luister toe, gij Godsgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En het tiende, God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, noch mijn gebed gehoor ontzijd. Dat is 8 en 10 van Psalm 66. De kracht van het gebed. Romeinen 8, vers 32 lezen wij een vraag. Hoe zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken? Het antwoord moet zijn: hij zal met Christus ons alle dingen schenken. Met Christus zal God alle dingen geven. Letterlijk, alle dingen. Maar er staat bij, geliefde. Met Christus, de vraag: hoe zal hij ook ons met hem niet alle dingen schenken? Met Christus. Hoort u dat? Met de zaligmaker dus. Die moet u hebben. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet en die krijgt daarnaast ook niets geschonken. Het is letterlijk alles. Of niets. Zover de hel dan niets kan worden genoemd. Een ontzaglijke zaak. Met Christus alle dingen. U moet Christus hebben. En met kennis. Want natuurlijk, er zijn mensen die hebben iets, maar dat weten ze niet. Dat kan. Dat kan. U heeft een groot oud huis gekocht. Hè? En ja, u bent erin getrokken, maar echt alles onderzocht heeft u nog niet. Daar kan wel iets op zolder liggen. Achter een schot, wie zal het zeggen? Nu heeft u meer dan u weet, dat kan. Zou het in de kerk zo ook zijn? Je ongetwijfeld. Daar is een erfenis. Daar weet men nog niet alles van. Maar wel ietsje. Wel ietsje. Ja, zeggen ze maar. Als je nou als kind geboren wordt in een paleis, dan heb je als kroonprins, terwijl je in de wieg ligt, geen enkel besef van wat je hebt. En dat zal ontzaglijk veel zijn, dus het zou toch wel kunnen. Ja, maar hier niet. Zo stellig, ja, hier niet. Waarom? Omdat Christus dat zegt. Dat is het laatste woord. Je kunt er 1000 oudvaders bij halen. Een volk van God, maar als het niet eens naar de schrift zat, geen dageraad zien. En geen dageraad hebben. De opperste wijsheid, Jezus Christus heeft zelf gezegd aangaande zijn volk: ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. De kerk zegt amen. Dus die hebben een borg voor hun ziel en een God voor hun leven. Nou, dat klinkt zo hebberig, dominee. Ja, u wou wat kleiner, wat lager. Dat is ook vroom. Maar als je iets hebt, dan heb je het. En ontkennen dat je hebt wat je gekregen hebt, dat zou vreselijk wezen, mensen. Een apostel gaat ons daarin niet voor. Maar ter zake. Met Christus alle dingen, je moet Christus hebben. Niet in de inbeelding, niet in het verstand, maar in uw hart. Daar wonen door het geloof. En dan alle dingen. Dan alle dingen met hem. Die tot de zaligheid nodig zijn. Voor het tijdelijke leven, om erdoor te kunnen. Dat geeft hij. Dat staat er toch. Met hem alle dingen, volk. Dan is er geen enkele zorg meer. Wat maakt u zorgen voor de dag van morgen, zegt de Heer. Wat is die mens zo bezorgd? Dan nooit zo'n goede tijd gehad. En dan nooit zoveel zorgen. Waarom? Om nog meer te krijgen. Zijt in geen ding bezorgd. Nu hoort u het, hè? Met hem alle dingen. Nou, dus in geen ding, geen ding, in geen ding is geen ding bezorgd. Dat geldt voor de kerken. Tijdelijke en geestelijke zaken. Wordt voor gezorgd. Met hem. Buiten hem niks. Met hem alle dingen. Maar nou een vraag. Hoe komt de kerk eraan? Er is toch een weg voor geschreven om het te ontvangen. Als regel is een weg om al die dingen te ontvangen met Christus. Buiten Christus niet. Als regel is die weg het gebed. En daar spreekt Johannes ook van. Van het gebed in de gemeente. Dat is dus een weg waarin de zondaar tot God nadert om al die dingen te krijgen met Christus. Alle dingen. We hebben nog niet zo lang geleden stil mogen staan bij zondag 45 van de Heidelberger Catechismus. En daar wordt het ook gezegd dat dat de weg is om de zaken te verkrijgen. Staat er heel scherp, weet u dat nog? Heel scherp, dan zegt daar de leraar in de catechismus, die zegt daar dat God zijn genade en zijn geest alleen. Was scherp, hè? Alleen geeft dengene die daarom zuchten. Af en toe nee, zonder ophouden daarom zuchten. En daarvoor danken. Dus er zal om gebeden zijn. Als een weg waarin al die dingen worden geschonken. En nimmer mijn gebed gehoor ontzijd. Nooit. Staat er ook in Johannes. Staat er ook. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Alle dingen. Ja, staat erbij natuurlijk. Naar zijn wil. Het is verboden om tegen zijn wil in te bidden. Als er staat in de 10 geboden, gij zult niet stelen, dan gaat toch geen mens vragen of die mag stelen, denk ik. Of het niet gebeurt, dat is een andere zaak. Maar daar bid je toch niet om. Niet tegen de geopenbaarde wil des Heren in bidden. Ja, er is ook een verborgen wil, hè? Zeker. Hoe moet u daarmee omgaan? Met onderwerping. Met onderwerping. Als u anders besloten heeft, u wil geschieden, dat is gebed. En neem mij gehoor ontzijd. Nooit. Is er een van het volk die het zal ontkennen? Nooit. Weet je wat ze wel zeggen? Meer. Meer. Boven bidden en smeken uit. Altijd meer gekregen dan ik heb kunnen vragen en kunnen bezien. Neem met mij gehoor ontzijd. Nooit mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoor ontzijd. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dat is een krachtig gebed, of niet? Een krachtig gebed, zegt Jacobus. Van de rechtvaardige vermag veel. Dat is de kracht van het gebed, dit. Dat wat wij ook naar zijn wil en met onderwerping aan zijn verborgen wil, wat wij ook bidden, hij ons verhoort. Dan is het gebed een krachtig wapen in de strijd om in te gaan in de vreugde des Heren. Krachtig gebed, Jacobus, het eind van zijn brief. Er moet nog wat bij. Dus met Christus alle dingen, dat wordt gevraagd, al die dingen. Maar wel in overeenstemming met zijn wil. Dus niet tegen zijn uitdrukkelijke wil in. Dat mag niet. Maar er staat nog wat bij. Vrijmoedigheid. Er staat dus geen vrijpostigheid. Dat maken mensen er ook van. Vrijpostig. Die geen enkel besef hebben van de heiligheid des Heren. En die niet meer weten dat God een verterend vuur is. Buiten Christus. Er staat geen vrijpostigheid, er staat vrijmoedigheid. De kanttekenaar, als ik het wel heb, die zegt er dit van. Dat is eigenlijk het vertrouwen. Het vertrouwen, dus niet zonder vertrouwen. En dan sluit de kring zich. We zijn er mee begonnen. Je moet Christus hebben. Dus één. Met hem alle dingen. Hoe? In de weg der gebeden van hem begeert. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En Christus heeft het gezegd, wat gij bidt in mijn naam, u zult het ontvangen. Christus hebben, met hem alle dingen ontvangen. In de wegen van gebed en smeking van hem vragen. Met vertrouwen en met onderwerping aan zijn verborgen wil. En met eerbiediging van zijn geopenbaarde wil. Dat is heel veel, maar probeer het maar te onthouden. Bid in mijn naam en gij zult ontvangen. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Al wat u ontbreekt. En dan verstaan we versje 14 wel. En begrijpen we iets van de kracht van het gebed van Gods kerk. Hij zal het verhoren. Ontzaglijke zekerheid. Nou sluit de cirkel, zei ik. Ik had mijn zin eigenlijk nog niet afgemaakt, besef ik nou. Want wat is gebed eigenlijk? Wat is gebed? Vragen. Nee. O, zegt er een, dat heeft u misschien wel eens gelezen. Dat vinden we ook wel mooi, dat hoor ik tenminste wel eens meer. Nee, domme, gebed, dat is de ademhaling van de ziel. Dat is mooi. Ik heb één bezwaar tegen die uitdrukking. Ik heb het wel eens meer gezegd. Die mensen die erover spreekt, die schijnen alleen maar te kunnen uitademen. Maar je moet ook inademen hoor, anders sterft je nog. Wat betekent dat? Vragen, maar ook luisteren. Wat antwoord God u geeft. In- en uitademen. Ja, dat is ook goed. Maar voor mij is toch, zeg het toch maar zo, voor mij is toch gemeenschap. Gemeenschap, verborgen omgang. Dat vertrouwelijkheid. Met vrijmoedigheid is met vertrouwen, dus... Dat is die verborgen omgang. Dat vertrouwelijk verkeren met een Heer. Dat moet je wel kennen hoor. Want natuurlijk, als je op straat loopt. Je bent de weg kwijt. Dan kun je een willekeurig voorbijganger wel vragen. Wanneer kunt u mij de weg wijzen? Gek is dat hè. Als een wildvreemde het zegt, geloof je het altijd. Je loopt er zo naartoe. Maar als God het zegt, als je de weg wijst, u gaat niet. Hoe komt het nou? Een wildvreemde die kent, die geloof je nog. Maar goed, als u dan iets vraagt aan zo'n mens op straat, dan is dat geen gebed natuurlijk. Dat is gewoon wat vragen. En dan doorlopen. En ik ben bang dat veel mensen zo bidden. Die vragen iets van een onbekende God en ze lopen dan weer door. Maar dat is geen gebed. Gebed is gemeenschap. Dus je moet verenigd zijn met Christus. Om van verborgen omgang te weten. Om in Christus een geopende deur te hebben tot het hart des Vaders. Moet je hem wel kennen. Voelt u wel? Met hem. Dan moet je hem kennen. Alle dingen. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dat gebed wordt altijd verhoord. Nimmer mijn gebed gehoor ontzijd. De kracht van het gebed zijn. Waarvoor heb ik ook iets van gezegd. Dat zegt ook zondag 45. Vooral het lichamelijk en het geestelijk. Je moet ook de tijd door. Ik heb ook eten en drinken nodig. En kleding. Weet u nog gemeente. En eten en drinken. Hè? Weet u het nog gemeente. Eten en drinken. Weet u het nog. En geestelijk. de vertroostingen, de verzekeringen, de nadere onderwijzingen, de opleidingen. Oh, er is zoveel te vragen. Begrijpt u nu wat de Heer Jezus zegt in Lucas 18, altoos bidden en niet vertragen? Gedurig gemeenschap, verborgen omgang, vertrouwelijke omgang. En voor wie? Voor mezelf. Voor mezelf. Ja, zegt Johannes, zeker. Maar ook voor een ander. Vers 14 is duidelijk. De kracht van het gebed. Hij verhoort de gebeden van zijn volk. En dat is maar niet een algemene waarheid. Zoals ik hem nu ook zeg. God verhoort de smeekbeden van zijn kinderen. Maar in vers 15 komt Johannes er nog een keertje heel persoonlijk op terug. Dus dat betekent, zegt hij als het ware. Dat betekent als ik wat vraag. Dat ik van tevoren geloof, nee, zeker weet, dat hij het ook geven zal. Hè? Dat wij de gebeden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Dus dat betekent als die ziel gebeden heeft, dan gaat hij wachten. Psalm 5 is zo mooi, gemeente. Psalm 5 is zo mooi. Daar zie ik nou die bidder, die heeft gebeden en dan gaat hij op wacht staan. Op wacht staan? Ja. Wat wacht die man dan op? Ja, wat wacht die anders op? Op de verhoring? Heb u wel eens op wacht gestaan? Er staat hier dat we weten, dus die man die gaat op wacht staan. Tot de verhoring komt. Dat is van 5. Misschien kunnen we er ook eens over spreken. Maar nu, voor wie? Voor mezelf. Dat was waarschijnlijk ook het eerste waar u aan dacht, of niet? Ja, dat doen we altijd. Maar zegt u, kom ook voor een ander natuurlijk. Doen we de kerk ook, we bieden ook voor de ander. Voor de overheid, voor allen die in hoogheid gezeten zijn. Wij bieden natuurlijk ook voor de nood en de zorg in deze wereld. Bidt u met uw mond en met uw hand ook? Want je kunt niet iets van God bidden met uw lippen, wat uw handen aan de ander ontzeggen. Dat kan niet. Dat is geen gebed. Bestaat niet. Dus bidden doe je met je lippen en met je handen. Wat u vraagt, dat geeft u. Goed, dus ook voor de ander. En dan zou je zeggen, voor de ander natuurlijk, dat hij ook een goed onderkomen heeft, dat hij ook genoeg eten en drinken heeft, en dat hij... Johannes zegt wat anders. En dat is heel opmerkelijk, gemeente. Als u nou eens oplet wat hier staat. Want we hebben nu iets gezegd over de kracht van het gebed. Dat het wordt verhoord. Het krachtige gebed van de rechtvaardige. Vermag veel, Jacobus. U weet ook waarvoor. En ook voor wie? Voor jezelf. En ook voor de ander. Maar nu staat er iets heel bijzonders, ja. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen. Die zal God bieden. Dus Johannes gaat hier die ander u voorstellen om voor te bidden. Maar dan niet in al die zorgen die die persoon kan hebben. Of met het oog op alles wat die man en vrouw ontbreekt. Arme kindertjes in de derde wereld en zo. Hè? Staat er niet. En dan staat er heel bijzonder. U moet goed begrijpen, dat andere moet u zeker ook doen. Maar heel bijzonder staat hier, indien iemand zijn broeder ziet zondigen, dan moet je voor hem bidden. Ja, daar had hij misschien nog nooit aan gedacht. Want als ik een broeder zie zondigen, dan word ik boos. En dan ga ik hem zeker vermanen. Nou ja, goed, maar ik ben alvast best boos, ja. En dat zeg ik ook. En ik zeg, het is toch wat? Heb je dat gehoord? Het is toch verschrikkelijk, hè? Ja, dat doe ik wel. Maar dat staat er niet. Als je een broeder ziet zondigen, moet je voor hem bidden, staat er. Dus die ziel biedt voor zichzelf. We hebben het over de gemeente, het gebed in de gemeente. Hè? Voor zichzelf. om alle dingen met Christus te ontvangen, weet u het nog? En die bidt ook voor die ander. En dan met name voor die broeder, met name voor die zuster, want daar gaat het ook over, hè? Dat voelt u wel. Die zondigt. En dan leert de Bijbel mij twee dingen. Als een broeder zondigt, dan moet je hem vermaan. Dat klopt, onder vier ogen. En je moet dus voor hem bidden. En je moet niet zeggen, oh het is toch wat. Ja, dat mag je ook wel zeggen. Maar dan moet je nog iets achteraan zeggen. Och, het is toch wat dat ik dat niet gedaan heb. Dat is ook wat, zeg. Dat is een groot wonder dat ik dat niet gedaan heb. Maar je moet voor die broeder, zegt Johannes, bidden. En waarom dan? Dat hij leven krijgt. Dus broeders, zusters, als zij zondigen, dan wordt er voor hen gebeden. Johannes, van wie heb je dat geleerd? Van Christus. Van Christus, jazeker. Ja, zegt Johannes, dat heb ik van hem gehoord. Want toen Petrus zondigde, toen heeft de Heer Jezus gebeden. Simon, Simon, ik heb voor jullie gebeden. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor al mijn kinderen gebeden. Maar Petrus, Simon, ook voor u persoonlijk, dat uw geloof niet ophoudt. Daar leert de kerk het van Christus. Die bidt dus, ik heb voor u gebeden, Simon. Als dus Christus een ziel ziet zondigen, een van zijn kinderen ziet vallen in de zonde, Mozes die zo hard op die rots slaat, en Simson die naar een publieke vrouw gaat, en David die in de hoogmoed zijns harten het volk gaat tellen, of Petrus die zijn meester zat te vervloeken en te verloochenen. Als God een van zijn kinderen ziet zondigen, dan gaat hij in gebed voor Mozes bidden. En dat gaat Gods kerk ook doen. En ook zo zet de kerk de voetjes in de voetstappen van Christus. De grote leraar van de kerk. Ik heb voor u gebeden, dan gaat de kerk ook bidden. Ik weet het. Toen daar Mozes zo sloeg, was hij zelf een ogenblikje kwijt. Dat kan wel eens. Dat volk tergt hem zo, hè. Dan raak je jezelf een ogenblikje kwijt, dat is niet best hoor. Maar toen was er toch, dat geloof ik zeker, was er gelijk een van de volk die heeft gebeden, heren. De grote priester daarboven zeker. Maar ook wel op aarde hoor. O heren, nou is Mozes toch zichzelf een ogenblikje kwijt. Vergeef het hem. Geleven aan zijn ziel. Dat geloof ik vast te zeggen. En toen David... Simson gaat allemaal weer niet zeggen. In de zonde vielen, dan zullen er van de volk geweest zijn. Die gingen er niet mee de straat op, maar die gingen naar de binnenkamer om de knieën te buigen, oh God. Gedenk u, kinderen. Er is een kroontje weer in het stof gevallen. En waarom kunt u dat bevroeden, gemeente? Waarom? Je zou toch zeggen, er is zoveel te bidden. Hoe komt die man daar nou toch bij? Misschien dat we vanmiddag zelfs zijn die zeggen, nou ja, als een echte broeder is, kan die toch niet verloren gaan. Ik moet eerlijk zeggen, dan weet u er nog niks van. Maar dan ook helemaal niks van. Waarom? Je zou toch zeggen, er is zoveel nood. Bid daar dan voor, maar voor een broeder. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, ik doe er niks aan af. Maar dat had ik zelf niet kunnen bedenken, hè? Dat zei u zo even al. Dat had u niet kunnen bedenken. En toch is dat wat Johannes zegt, waarom? Waarom? Indien iemand een broeder ziet zonder, bid voor hem. Dat God hem leven geeft. Waarom? Die werkelijk door God en tot God en om God bekeerd is. Weet je wat hij geleerd heeft? Heel veel, maar die heeft dit zeker geleerd. Wat de zonde is. De zonde is zo oneindig kwaad. Dat zeggen ze wel eens, dat kun je met droge ogen aanzien. Nou, dat is nou waar. Hè? Tenminste, als het recht ligt, is dat waar. Een zonde is zo verschrikkelijk. Weten we dat eigenlijk toch wel? De zonde is nou zo verschrikkelijk dat er een hel is. En als er geen zonde was, was er geen hel geweest, geen verdoemenis geweest. Dat Christus nooit hoeven te lijden. Dat is nou de zonde. En wie daar iets van ziet, het verschrikkelijke van de zonde. Een kind van God met genade bedeeld, in die zonde valt, dan breekt zijn hart. Want ten eerste vanwege het afschuwelijke van de zonde. Vanwege het weer dieper indrukken van de doornenkroon in dat gezegende gelaat van Christus, die daar pijn onder leidt. De naam des Heren wordt gelasterd. En de gemeente wordt gehoond. En die ziel die gezondig heeft lopen in de duisternis. David. Psalm 32. Wat is het donker? Heeft hij gezondigd? Maar dan is hij God kwijt. Want als je zondigt, dan gaat de Heere zich achterhouden. Dan loopt die ziel in het donker. Kijk, en daar weet een kind van God. En als je dan een van dat volk ziet vallen. Een broeder ziet zondigen. Dan gaat hij in het gebed. Want hij weet iets van de prijs van de zonde. Schuwelijke van de zonde. En wat het allemaal teweeg brengt. Boven alles dat het God onteert. Maar ook van de duisternis waarin zo'n ziel dan vroeg op laat komt. Zolang die zwijgt, verhouden er mijn gebeent in mijn brullen de ganse dag. Dat is benauwd hoor, als een mens in de zonde wandelt. Daar weet de kerk wel iets van. En daarom juist dat gebed voor een die zondigt. En wat vraag je dan om leven? En wat is leven? En die zegt, meer niet de kanttekenaar, ik had het nog moeten bezien, maar ach, doe maar. Dat is de vergeving der zonde, want ik kan niet eerder rust. Natuurlijk, als ik gezondig heb, grote zonde bedreven heb, en ik loop de benauwd, dan vraag ik me af, Heer, ik ben nooit uw kind geweest, dat geloof ik niet meer. En dan kun je vragen, Heer, zou u dat nog eens willen bevestigen? Nee. Nee, dat durf ik niet. Wat dan? Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Dat gaat die ziel bidden. En dat gaat hij ook voor een ander bidden. Dat is de vergeving der zonde. Wat zal nooit rustig worden, kun je zeggen, als me de Heer weer om af weet. Nee, ik moet het weer horen. Ik moet het weer horen, anders komt de rust niet terug hoor. Moet ik het horen? Een zonde achter mijn rug geworpen, een zee van eeuwige vergeten. Dan moet ik het weer horen, ik zal niet meer toren, ik zal niet meer schelden. Dan moet ik het weer horen, wees welgemoed, mijn zuster, mijn dochter, mijn kind, mijn broeder, mijn zuster, wat mag het zijn. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dat is balsem voor de ziel die gezondigd zijn. Dan moet er weer bloed komen. Alleen als dat bloed er weer is, dan wordt die ziel rustig. En anders is het onrustig. Alleen door bloed wordt mijn ziel rustig. Dan moeten de wonden van Christus weer openstaan. Dan wordt die ziel rustig. Anders niet. Dan kunnen we zeggen, als de Heer van me af weet. Ja, zeker. Dat zegt de godsdienst ook. En dan hebben ze weer een tekst. En hebben ze een vestje gezongen met verruimd gemoed. En dan horen ze er weer bij. Nee hoor. Leven, zegt hij. Leven. Vergeving der zonde. Maar God komt altijd in de redding. En dan komt hij terug. Dan gaat hij die ziel verzekeren. Maar dat is een andere weldaad. Dus dan, als je iemand ziet zondigen, volk, moet je voor hem bidden. Niet de straat, maar de binnenkamer weer. Toe. En dan moet ik nog wat zeggen over het tweede. Er is nog wel meer tussen gemeenten, maar ik wil het hierbij laten. Nu nog iets over de beperking van het gebed. Is, hebben we zo bij het begin ook al gezegd, is dan het gebed dan een beperking onderworpen? Ja, als het erom gaat voor wie je kunt bidden, want nou is het heel uitdrukkelijk gezegd voor een broeder die zondig, maar, zegt dan Johannes erbij, een zonde niet tot de dood. Want als iemand een zonde tot de dood doet, dan mag je er niet voor bidden. Dat is de beperking, dan mag je dus niet voor bidden. Als iemand zondigt tot de dood. En dan gaat u vragen, wat is dat dan? Wat is dat, onzondigen tot de dood? Weet u dat? toch geleerd. Daar moeten we nou even over spreken. Maar zo is niet de versjes zien. Hè? Om daarvoor bewaard te blijven. Want als Gods volk zo bang voor hè, dat ze zonde tegen de Heilige Geest. Daar zijn ze bang voor. Op dat punt hebben we onszelf te onderzoeken. Of we deze zonde bedreven hebben. Of we, wat Hebreeën 6 ook zegt, of wij bepaalde zaken hebben leren kennen, maar die toch niet voldoende zijn tot de zaligheid. Want als je werkelijk bekeerd bent, dan kun je die zonde niet doen. Maar juist als je half bekeerd bent, of driekwart bekeerd bent, of 90% bekeerd bent, weet u wel, dan kunt je die zonde wel doen. En daarom moet u, en ik ook, dan moeten we onszelf hè, nauwkeurig onderzoeken. En dat wou ik doen met Psalm 26, vers 2. Psalm 26, vers 2. Daar is Gods volk dus bang voor dat ze de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Want daar hebben we het over vanmiddag hoor. Als hier staat, dat is dus die beperking, daar zult ge dus niet voor bidden. Zo staat dat er mensen zijn die zondigen tot de dood. Iedere zonde kan vergeven worden, maar deze zonde niet. En daar moet ge er ook niet voor bidden. Want wat zeiden we ook alweer? Als iemand zondigt en vraagt de kerk... Heere, gun leven aan zijn ziel, geef vergeving, maar als hij een zonde heeft bedreven die niet vergeven kan worden, zal er ook niet om gevraagd kunnen worden. Bid dan voor degenen die dat gedaan hebben, niet afgesneden. Maar wat is dan die zonde? Tot de dood, of zoals we het ook zeggen, de lastering tegen de Heilige Geest. Er zijn twee, er is meer, maar ik wil het vanmiddag hier doen beperken. Er zijn twee passages in Gods woord die ons uitdrukkelijk daarbij bepalen. In Matthäus 12 en Hebreeën 6. En kijk ik eerst met u naar Matthäus 12. De geschiedenis is denk ik bekend. De geschiedenis namelijk van een die door de duivel bezeten is. En die door de Heer Jezus genezen wordt. Een man van de duivel bezeten door de Heer Jezus genezen. En het volk is ontzet. En dan, ja, dan zijn daar die fariseeën. Die zien een invloed toch al tanen, minder worden. En die zijn dan zo buiten zichzelf. Dat ze de Heer Jezus vergelijken. Nee, dat zelfs niet eens. Nee, gewoon zeggen. De Heer Jezus, de duivel. U kent die woorden wel of niet? Deze, dat is Christus, werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Daarmee is zoveel gezegd als Jezus is de duivel. Dat is duivelswerk wat hij doet. Want dat is om die mensen hun ontzetting weg te nemen. Door hem als een duivel voor te staan. En zijn werk als duivels te kwalificeren. En dan zegt de Heer Jezus. Alle zonden tegen de Zoon des mensen kan vergeven. Maar de lastering tegen de Heilige Geest zal de mensen niet vergeven worden. Onvergeeflijk. Dus dan kun je nooit meer bekeerd worden. Dan ga je verloren. Dat is onafwendbaar. Daarom is een mens bang. Nergens zo bang voor. Tweede geliefde, dat is Hebreeën 6. En dat is van zeer grote betekenis. Zeer grote betekenis. Ik durf wel te zeggen, mijn eigen prediking voor een groot deel daardoor gestempeld is. Maar dat wist u misschien al. Waarom? Nou, eerst eens kijken wat daar staat. Vers 4 tot en met 8, u kunt ook meelezen hoor. Daar wordt gezegd dat het onmogelijk is voor diegenen die de eerste beginselen hebben laten varen, om nog bekeerd te worden. Onmogelijk. En dan worden ze omschreven voor wie dat onmogelijk is. En dan worden er 5 zaken genoemd. En werkelijk, daar krijgt de mens het ontzaglijk benauwd van. Dat die mensen die dan die zonde bedreven hebben, die kennen wel wat hoor. 5 zaken die hebben licht gekregen, verlicht. Die zijn verlicht geweest, zegt Paulus in Hebreeën. Verlicht geweest. Die hebben licht gekregen op het woord van God. Die hebben met de helderheid aanschouwd waar het in de Bijbel om gaat. Die hebben een ontzaglijke voorstelling. Die kunnen zo spreken, moet ik zeggen preken. Over de diepe val in Adam. Over de noodzakelijkheid van Christus. Over het nieuwe leven. Al die zaken hebben ze zicht op. Een goede voorstelling. Ze kunt ook goed weergeven. Die zijn verlicht. Tweede. Dus nog meer. Hemelse gaven. Gesmaakt, gesmaakt. En daar word ik bang. Ik heb vanmorgen ook over smaak gesproken. Ik zeg, oh Heer, ligt het er dan zo dichtbij? Die hebben er ook wat van gesmaakt. Hemelse gaven, dan zegt de kanttekenaar, dat is schijngeloof. Geloof, die geloof ook. Je hoort ze altijd over geloof. Dat is een van de redenen, ik zeg het met schaamte en schande en schuld, dat ik het lang, misschien nog wel, zo weinig gebruikt heb. Je gelooft ook, je hoort dat geloof, dit geloof, die kunnen altijd geloven. Schijngeloof, zegt de kanttekenaar. Of het begin van het ware geloof, maar dat zeg ik niet namelijk, dat is niet zo. Dat kan niet. Gelukkig verbetert de kanttekenaar zich ook verderop. Geen wortel is er ooit geweest, nou ja, dan is er ook geen begin, zeg ik maar. En dan wordt er gelijk wel bijgezegd, dan moet je thuis wel overlezen hoor. Waar het die mensen dan ontbreekt. Nooit tot op de grond toe afgebroken en nooit werkelijk ontledigd van vat in vat. Nooit vernederd tot op de grond toe. Beetje benauwd, beetje beangst. Is er zelf geholpen met geloof. Hemelse gaven gesmaakt, schijngeloof. Voor een tijdje is het er, met blijdschap aangenomen, het gaat over. Derde, die mensen nog meer, dus niet alleen helder zicht in de Bijbel, die hebben ook nog geloof. Het derde was ze ook nog, hebben enige gaven van de Heilige Geest. Nou, dat kan alles zijn, dat kan tongentaal zijn, Of de gave om mensen te genezen. Of profetie. Profetie. Is Saul ook bij de profeten? Saul was ook een profeet. Die hebben ook profetische gaven gekregen voor een tijdje. Die hebben ook geprofeteerd. Biliam deed het ook al. Profeteerde, zeggen ze, die man was een ziener. En het vierde, er is nog meer. Het goede woord Gods gesmaakt. Ze hebben de smaak van gekregen. Ze hebben belofte ontvangen. Daar lopen ze verheugd. Ze hebben een woordje van een Heere gekregen. Beloften Gods. En het vijfde. Ik kan het alleen maar kort aanstippen. Ook nog krachten van de toekomende eeuw. Dat betekent dat ze iets gesmaakt hebben van de heerlijkheid die komen zal. Daar hebben ze betrekking op gehad. Ze hebben misschien wel eens gezegd, ik heb zo'n heimwee naar die Voorhoven. Misschien hebben ze wel eens gezongen uit volle borst. Maar naar de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En met gevoel hoor. Mensen, dan word je benauwd. Dus zo ver kan het gaan. Helder zicht in de Bijbel. Geloofsoefeningen zelfs, wat er voor door moet gaan dan. Gaven van de geest. Lof te ontvangen. Een betrekking op het eeuwige leven. Misschien dat er vanmiddag zijn die zeggen, dat heb ik allemaal niet gehad. Nee. En toch nog verloren gaan. Is dat mogelijk? Dat is onze vader, het noemde de gemene werkingen des geestes. Die ook in de uitverkorenen voorkomen, maar ook in de verlorenen. En als mensen die dit nu gehad hebben, en die zijn er, afvallen, dan kunnen ze nooit meer bekeerd worden. Nooit meer. Die liggen verloren, die blijven verloren. Dat is zo ontzettend. En zijn mensen die dan overgaan om datgene wat ze vroeger beleden hebben te verachten, zelfs te vervolgen. En ze doen dat, en nou komt het, tegen hun geweten in. Tegen een geopende conscientie, en ze weten het, en toch, dat is het ontzettende. Die fariseeën die wisten het. Dit is geen werk des duivels. Maar zo verbeten, tot het uiterste gegaan, en dat er toch voor gehouden. Waarvan hun innerlijk zijn, hun conscientie en overtuigd dat dat niet waar was. Tegen een geopende conscientie. Maar geliefde, het ontzaglijke gewicht van deze zaak is dit niet alleen dat die mensen die dit gehad hebben en dan logenen verloren liggen. Maar dat er ook onder ons kunnen zijn die vijf werkzaamheden, ik noem dat zomaar even, ook kennen. Nee, die hebben de zaak niet vaarwel gezegd en misschien doen ze dat wel nooit. Maar die tot hun dood toe. Op deze grond van deze vijf kenmerken het wagen om de eeuwigheid aan te doen. Al komt het dan toch niet een verloochening, al komt het dan toch niet tot een afval. Maar die deze vijf zaken kennen en zo God ontmoeten. Die hebben dan bij hun leven de zonde tegen de Heilige Geest niet gedaan. Nee, maar die zullen wel verloren gaan. Want dit is niet voldoende tot de zaligheid. Hoort u dat? Helder zicht. Bekend zijn met de waarheid. De liefde voor de waarheid. Wat van God hebben ontvangen. Geestelijke gaven hebben gekregen. En dan nog verloren gaan. Ja. En begrijpt u dan, geliefde. Waar u misschien wel eens vaak misnoegd over bent. Moet dat allemaal zo nauw? En waarom wordt er altijd een vraagteken bij gezet? En omdat het niet nauw genoeg kan luisteren, geliefde. Ook vanmorgen. Daar wil ik mee eindigen, want het gaat de tijd toch snel. En die gaat ook snel. We vliegen naar de eeuwigheid. Maar wat is dan het verschil? En dan ben ik weer terug bij het begin. Ik hoop dat er vanmiddag zijn die het opgeluisterd hebben. Die mensen hebben dus heel veel. Wat missen ze dan? Ik heb er al iets van gezegd. Wel ontdekking. Zondag geworden voor God. Misschien wel geweend. Ja. Met tranen die de hel zullen opvolgen. Nooit afgebroken. nooit afgebroken. Tot op de grond. Ietsje vastgehouden. En toen de nood onhoudbaar scheen, zichzelf vastgeklampt, zichzelf geloof verschaft, de rand van de boot vastgegrepen, zichzelf opgehezen en binnen het kerkschip gebracht. En dan nooit kopje onder gegaan. Nooit afgesneden van die eerste Adam. Dat was hopeloos geweest, maar nooit buiten hoop geweest. Dat is een verschil. Zij het vanmorgen, de kerk valt altijd de kant op waar het schot vandaan komt. Die vallen vlak voor God. Tweede, ze hebben misschien wel eens wat gezien van een borg. Ze kunnen er nog veel over zeggen, maar ze hebben hem nooit ontmoet. Het is nog nooit waar geweest. Zijn linkerhand zei onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. En ze weten niet wat Paulus zegt om tot één plant met hem samen gegroeid te zijn. Die hebben wel een ander leven gekregen, het is wat veranderd. Maar die hebben nog nooit het leven in die ander gekregen. Nu leef ik niet meer. Dat kennen ze niet. Ze zeggen het misschien, maar ze kennen het niet. En dat weten ze eigenlijk ook nog wel. De gezegende persoon des middelaars, ze zijn nooit geopenbaard in de ziel. En ze weten niet waar hun zonden gebleven zijn. Ja, ze gaan ervan uit dat ze vergeven zijn. Maar dat weten ze niet. Terwijl de Heer het toch zegt hoor. Ze zijn nooit verslonden in de geopende wonden van Christus. En een uur de liefde kennen ze niet. En het derde. Keurmerk van de Heilige Geest. Missen ze. Daarmee sluit ik af. Ik moet de onbekeerde waarschuwen. Waarvoor? Dat moet ik ook. En dat wil ik ook. En dat zal ik ook. Voor de prijs van de zonde. De prijs van de zonde. Is de dood. En die voortgaat, geliefde. Is een onbekeerde staat. Dat kan vandaag al zijn. Maar het is zeker, die zal eindigen. Dat we de vlammen eeuwig zullen uitslaan. En uw tranen nooit zullen worden weggenomen. Opdrogen, maar terstond weer aangroeien. Ik heb maar één vraag. Jeugd, ouder, heeft u zichzelf over voor de eeuwige rampzaligheid? Speelt u dan met genadetijd? Veracht u dan het bloed van Christus? Wat denkt u? Hoeveel zwaarder zal die gestraft worden die het bloed van Christus, wat hem gepredikt is, zal verachten? Wat moet ik doen om zalig te worden? Is een eigen waarneming een echte rampzalige zijn? Beleid uw zonde. Het waarachtige berouw worden in uw hart gevonden. Een boetvaardige geest en een verslagen ziel zal God niet verachten. En daarbij komende, als ik dat zeg, luistert niemand. Want dat is een eigenschap van de nabijkomende dat hij niet luistert, want dat is hij niet. Hij weet het. Ik vraag u allen om uw gronden te onderzoeken voor de eeuwigheid. Denk daar niet lichtvaardig over. Buiten die zielsvereniging met die tweede persoon is geen leven. Geen toegang tot de eeuwige heerlijkheid. Maar met al uw ervaringen en bevindingen wacht alleen de eeuwige dood. Te meer smartelijk omdat uw gedachten er ook een van de volk te kunnen zijn. En volk, recht ontdek van alles afgesneden, moet er wegvallen en toen is het meegevallen. En meevallend God leren kennen. Die niet meer te kunnen missen. Straks ga je sterven. En dat doet die God. Wat ook die zilversmid van vanmorgen weet u nog doet. Als je iets krijgt. Dat heeft u gemaakt. Dan gaat hij eens kijken. Net zolang hij zegt ja dat klopt. Dat is mijn eigen zilvermerk. Dat is van mij. Als een kind van God sterft. Dan kijkt God. Of hij zijn eigen merk ziet. Ingedreven. door de Geest. Gode alleen de eer. Kom hoger op. Wat ga ik dan doen? Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Laten we samen eindigen. En zo is ook deze dienst weer voorbij. Ach, er is een volk dat zegt wel eens. Laat nog maar even doorgaan. Maar die moeten maar wachten. Die moeten maar wachten. Leer ze dan maar, Heer. Leer ze dan maar. Wachten, straks gaat de kerk er nooit meer uit. Dank dat we hier mochten zijn, Heer. U kent de omstandigheden waarin we deze dag zijn samengekomen. Het verhindert u niet nog mensen op te zoeken. Zou u ons ook met een bezoek willen bedelen. Ons willen bekeren. Ja, het is vandaag ook gezegd, Heer, dat weet u. Maar het mocht eens waarheid zijn in de schuld brengen. Wat is dat? Die me weten waar het zoeken moet. Wilt u ons ontdekken aan al onze gangen die voor u niet kunnen bestaan. Doe genadiglijk verzoening over onze zonde. En geef dat wat werkzaamheden. Ja, Heere, voor allen. Niet alleen voor hen die geen vreemdeling zijn van het ware werk, maar ook voor hen. Die tot hiertoe in grote onverschilligheid hebben voortgeleefd. Wilt u ons allen nog werkzaamheden geven? Ook de jeugd, Heere. Als een plaatsje mocht zijn ook voor hen. Dat ze zichzelf in u mochten verliezen. En dat ze u mochten gewinnen. Heer, en ook dat is gezegd vandaag. Het is waar, dat is al meer gezegd. Er zijn ook werkzaamheden mee. Dat je nog bemoeienis hebt met de jeugd van onze gemeente. Heer, dat er nog verwachting mag wezen. En dan is het waar, de verwachting van uw lenderen zult ge niet beschamen. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. De 103. De slotzang is van 123, het eerste vers. Ik geef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. 123, vers 1. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.